Goed, van harte welkom. Ja, we zitten in de kerkzaal en we hadden net zo goed natuurlijk ook in de kleinere zaal kunnen zitten. En ik had niet verwacht dat de hele kerk vol zou zitten hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ben heel dankbaar en blij dat u er allemaal bent. Maar op verzoek ook wel van dominee Bogen, die zegt van kom alsjeblieft een klein beetje naar voren. Maar ik zeg, dat valt in Urk niet mee. En net werd er al gezegd, het zijn net Joden. Ze laten zich nu niet gelijk wat gezeggen, zeg maar. Maar dan is het voor jullie het risico dat je soms niet alles ziet wat er op de dia staat. Dus als jullie wat naar voren willen komen, voel je vrij om naar voren te komen. Ik zal het voorzichtig formuleren. Maar dan willen we deze avond ook samen gaan openen. En misschien wel goed om even wat context te geven. De Israëlavond, dominee Bogert, die hier vanavond in ons midden is. Wij kennen elkaar eigenlijk pas echt vanaf de universiteit. Maar de wortels liggen van dominee Bogert in Waarder. Daar heeft mijn vader jaren gestaan, heeft een jaar ook op catechisatie gezeten. Nou, wij hebben elkaar op de universiteit ontmoet. Dan heb ik nog wat was het? Grieks geloof ik van je gehad? Exegese Nieuwe Testament heb je ons nog gegeven. Mooi was dat om zo samen op te trekken. Ik zeg, en hij was op de universiteit de enige docent die met ons begon met gebed. Dat heb ik altijd ook zeer in je gewaardeerd. En dat was ook fijn. En nu in een heel andere context. Hier ben jij hier in Urk in de Bron. En ja, kom je ons iets vertellen ook over je werk. Wat je in Jeruzalem mag doen. Inmiddels al een aantal jaren ook daar werkzaam. Juist ook in een hele moeilijke tijd. Dus we zijn ook wel heel benieuwd ook naar hoe je dat ervaart. En wat je ook je roeping ook drijft. En wat je ook mag doen. Ook in Israël. En het is goed om samen de avond te openen. En ik wil beginnen, ja, hoe kan het ook, met Psalm 122. En die willen we vers 1 en vers 3 samen zingen. Psalm 122, vers 1 en 3. En ik had net al met onze organist afgesproken, Ernst, aan het eind van de avond zingen we ook Lichtstad met Palenpoorten. Daar eindigen we mee. Dat hoort wel op een Israëlavond op Urk. Dus dan weet je dat. Een Urkenlied, maar wat zingt van het nieuwe Jeruzalem. Psalm 122, 1 en 3. Dan willen we deze avond samen openen, samen eerst te bidden. Heer in de hemel, zo mogen wij tot u naderen ook deze avond. En wij danken u dat u ons hier bij elkaar brengt. In een avond, Heere, waarin we iets zullen horen van het werk van dominee Bogert, maar ook zijn gezin in Jeruzalem. En dan danken wij u, Heere, dat u ook daar uw evangelie laat klinken. En dan bidden wij ook in een bijzondere avond als deze om vrede voor Jeruzalem. Want Heere, de diepste vrede die ook voor haar weggelegd is, ligt in u, de Messias, die daar zijn voeten zette in de straten van Jeruzalem. Ja, die daar liep de Via Dolorosa, heel die lange weg naar Golgotha. O Heere, zo mogen wij komen, omdat wij weten dat u uw belofte waarmaakt. En daarom zijn wij vol goede hoop, te midden van alle ellende die we om ons heen horen, zien. En Heere, wat er afspeelt in Jeruzalem, maar ook ver daarbuiten. O God van alle genade, ontfermt u zich. En zo bidden wij, Heere, ook voor onze broeder. Zegen hem, ook als hij ook iets daarvan mag vertellen. Mag hij een getuige zijn, ook daar op de plaats waar u hem stelt in Jeruzalem. En mogen we, Heere, ook daarin versterkt worden, ook samen. Ook als we hier als gemeente samen zijn. Om te horen en iets ervaren van die vreugde die er is, die er ligt in het heerlijk evangelie van u de gekruisigde, van u de Heer Jezus Christus, die Jood en Heiden nodig hebben. Heere, zo bidden wij om een gezegende avond. Mogen wij allemaal iets daarvan ontvangen. En ook diegenen die op dit moment met ons meekijken en meeluisteren. Wilt u ze ook persoonlijk, Heere, ook uw zegen geven. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. En vragen het van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Als voorbereiding ook, en dan geef ik ook dominee Bogert snel het woord, wil ik toch een paar versen lezen op Psalm 122. Waarboven staat de heerlijkheid van Jeruzalem. Een lied, Hamaalot van David. Ik ben verblijd. Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting. Wel varen in uw paleizen. Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken. Vrede zij in u. Om des huizes des Heren, onze Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. Een prachtige psalm die zingt van het verlangen ook van de psalmdichter, waarin hij laat zien daar, in het huis des Heren, daar verlangt hij naar. En wat was er daar, in het huis des Heren, de offerdienst die heen wees naar hem die komen zou. En daar ligt ten diepste de verankering van de vrede van Jeruzalem. Als wij hier in een tijd bij elkaar zijn, waarin we bijna zouden zeggen, kan het nog erger na de Tweede Wereldoorlog? En dan nu, wat we ook in onze politieke beschouwingen eventjes, wat ik zo even vanavond nog zat te bekijken, dan denk ik, jongen, hoe daar fel geageerd wordt, Israël als leugenaar gezet, en hou me te goede, ik ga dat politiek helemaal niet maken. Maar je ziet de antimacht, je ziet de machten die zich opmaken. En toch mogen wij hier zijn en weten, vrede voor Jeruzalem. Daar bidden wij om. En zo, Ernst, mag jij ook je plaats innemen in Jeruzalem. En we horen graag ook wat jouw weg ook geweest is en ook jouw plaats ook is daar in je werk. En ik geef graag nu aan jou het woord.
Ja, heel bijzonder om u allen hier te zien. Fijn dat u gekomen bent vanavond om het verhaal aan te horen wat ik mag delen met u. Voornamelijk ervaringen van 2 jaar leven in Jeruzalem in deze tijd. Ik zou ook graag het woord eerst willen laten spreken, want daar gaat het uiteindelijk om. Ik zei het tegen mijn vader in de auto, uiteindelijk is het woord wat hoop geeft. Mensen kunnen een hele hoop zeggen. Het nieuws kan een hele hoop zeggen, mensen kunnen allerhande beschouwingen geven, maar uiteindelijk is het woord dat het verschil maakt. En is het ook het woord zelf dat echt hoop kan geven. Ik ben niet naar Urk gekomen om vanuit mezelf u hoop te geven voor Israël, u hoop te geven voor deze wereld. Maar het woord geeft hoop en tegelijkertijd ook wel een heel indringend beeld van wat er gaande is. Het vers wat voor u op de beamer staat, komt eigenlijk uit de afscheidsrede van de Heer Jezus aan Jeruzalem. En de woorden hiervoor zijn die bekende woorden. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, wie naar u toe gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. En dan komt dit vers. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. De Heer Jezus die kijkt daar over de stad Jeruzalem. De stad die wij in Israël elke dag voor ons zien. Wij wonen ten zuiden van de oude stad. Ik zal u zo dadelijk daar wat afbeeldingen van laten zien. Ten zuiden van de oude stad is dit enkel een ravijn tussen ons huis en de stad die de Heer Jezus ook voor zich gezien heeft. En in dit vers zegt hij, u zult mij niet meer zien totdat. Dat vind ik zo'n rijke, krachtige boodschap. Er komt een moment dat Jeruzalem, dat de mensen in Jeruzalem zullen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Een paar hoofdstukken hiervoor is de Heer Jezus Jeruzalem binnengetrokken en de mensen riepen Hosanna. En er waren veel mensen ook kritisch op dat hij kwam. Maar er komt een dag, dan zal Jeruzalem de Heer Jezus ontvangen. En in de hele geschiedenis is er geen dag dichterbij dan nu vandaag en dan morgen. En volgende week. En volgende maand. Tot het moment dat de Heer Jezus weer komt. En in plaats van afstoten, dat ze hem zullen omarmen. En zelfs zullen roepen, gezegend is hij. Dat is iets waar we met elkaar in deze tijd naar uitzien. Dat als wij iets in die 2 jaar gezien hebben, is dat hoe hard het Joodse volk haar Messias nodig heeft. Juist nu, juist in deze tijd van crisis en grote nood. En tegelijkertijd zien we er soms zo weinig van. Mensen zijn druk met politiek, zijn druk met militair ingrijpen. Zijn druk met het leven laten voortgaan. Zijn druk soms ook met dingen als wat nu heel erg populair is. We will dance again, we zullen opnieuw dansen. Wat bij mij de haren te bergen doet reizen, omdat dat herinnert aan dat festivalterrein waar een groot feest gaande was. Waarom rondom een Boeddha-beeld gedanst werd toen Hamas kwam en velen van hen neermaaiden. Er is nog zoveel te doen en zoveel wat moet gebeuren. En tegelijkertijd, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt. Wel, 2 jaar geleden zijn wij als gezin, Johanna, ikzelf en onze 5 kinderen, naar Jeruzalem uitgezonden door Kama Zending. Kamerzending is een organisatie die uitzendt naar de minst bereikte volken. Dat is in de regel landen waar minder dan 0,5% in Christus gelooft. En Israël is helaas nog steeds een land waar dat het geval is. Het evangelie is daar begonnen, is over deze hele wereld uitgespreid. En het is ons verlangen dat het evangelie weer terug mag keren. De grondlegger van Kamerzending, al in 1880, zei: het evangelie is nog steeds eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En dat is in die zin nooit veranderd. Ook al is heel vaak de focus en de aandacht van zending vooral op de volken geweest. Namens Kamerzending zijn wij in augustus 2023 uitgezonden. Wat u hier ziet is het huis waar wij wonen. Hier op het hoekje. Wat u niet hier kunt zien is dat wij recht op de grens van de Arabische en de Joodse wijk wonen. Nou, dan denkt u misschien, waarom ben je daar gaan wonen? Is dat niet gevaarlijk? Is dat niet juist nu een plek die, waar de spanning tussen Joden en Arabieren het eerst zichtbaar wordt? Wel, dit huis hebben wij niet zelf gekozen. Heeft ook niet Kamerzending gekozen. Het is een lang verhaal, ik kan het nu niet vertellen. Maar wij hebben 4 maanden lang gebeden en gezegd: Heren, wij willen op die plek wonen waar u ons wilt hebben. Het is namelijk zo dat waar je woont, en dat geldt ook voor u, de plek waar je woont bepaalt met wie je in contact komt. Bepaalt de mensen die je ontmoet. Niet allemaal, maar wel voor een belangrijk deel. Dus het is niet onverschillig waar je woont. Ik geloof dat een van de belangrijke vragen in het leven van een christen is: Heren, waar wilt u dat ik wonen zal? Waar, op welke plek mag ik tot een zegen zijn? En de Heer heeft de deur geopend naar dit huis. En we zijn beide, zo Johanna als ik, er echt diep van overtuigd dat dit het huis is dat de Heer voor ons bestemd heeft. Dat was, toen wij daar aankwamen, was 6 weken voor 7 oktober. Dus we hadden toen nog geen flauw benul wat er zou gebeuren. En toen 7 oktober kwam, toen hebben we elkaar aangekeken en gezegd: wij hoeven hier niet weg, want wij hebben deze keuze niet zelf gemaakt. We hebben deze keuze met de Heer mogen doen en Hij is onze bescherming. Hier iets meer van een afstand. Dit is Silwan en Abu Din. De oude stad is een beetje in deze hoek. Dus de vallei hier is de zuidelijke vallei ten opzichte van de oude stad. Deze hoek is de Joodse wijk en dit is allemaal Arabisch. Maken wij wel eens het een en ander mee van spanningen? Jazeker, toen 7 oktober begon en de raketten van Hamas ook richting Jeruzalem vlogen. Toen ging er hier uit het dal een luid gejuich en geroep en geschreeuw en Allahu Akbar. Dat was echt een hele gonzing, een hele deining ging op uit dat dal. En dat zijn wel de momenten dat je merkt, dat gaat heel sterk tegen elkaar op. Ik ben vergeten te zeggen, maar het eerste gedeelte van deze avond houd ik deze presentatie. Straks is er een pauze en daarna is er ook ruimte voor vragen. Dus als u vragen hebt, zo dadelijk na de pauze uitgebreid ruimte ook voor de vragen. Een belangrijk ding is, die ik vanavond met u wil delen, wat is er nu veranderd sinds 7 oktober in Israël? En dat is best wel aanzienlijk. Ten eerste, de hoop op een vredige toekomst tussen Jood en Arabier is hoegenaamd verdampt. Ik denk dat toen wij naar Israël kwamen, dat zomaar 30-40% van de bevolking, van de Joodse bevolking, veelal het seculiere deel daarvan, eigenlijk zei: gun onze Arabische buren, gun ze de ruimte, gun ze een inkomen, gun ze een goed leven, dat ze hun kinderen groot kunnen brengen en laten we in vrede samenleven. Dat kwam je overal op straat, kwam je die gedachte tegen. We moeten niet onaardig voor elkaar zijn, we moeten het goede voor elkaar zoeken en dan kan straks ook iedereen in vrede leven. Die gedachte is hoegenaamd verdwenen. Het heeft er ook mee te maken dat rondom Gaza met name die Joodse families woonden die hierin geloofden. Die echt dat tot een levensmissie maakten om verzoening tussen die twee groepen teweeg te brengen. Ik kan vanavond niet herhalen wat 7 oktober al met zich meegebracht heeft. Maar dat heeft zo'n ontzettende klap gegeven in die gedachte. Dat nu als ik op straat met mensen spreek, eigenlijk niemand meer gelooft dat er ooit nog een fatsoenlijke verzoening tussen die beide groepen plaats kan vinden. Een belangrijke vraag is waar heeft dat mee te maken? Hoe komt dat? Waarom kunnen mensen elkaar zo intens haten? Waarom kan er niet een vrede bewerkstelligd worden? Waarom kan er niet een diplomatieke oplossing gevonden worden voor dit probleem? En ik denk dat mensen zich diep vergissen in wat er in Jeruzalem en in het Midden-Oosten in zijn algemeenheid speelt. En eigenlijk zie je in Israël zie je twee gedachtes die lijnrecht tegenover elkaar staan. Aan de ene kant noem ik dat een Bijbelse eindtijdsdenken. Dat betekent, hoe zal de wereld er in de eindtijd uitzien? En als je de profetieën leest, dan valt er één ding op, dat de terugkeer vanuit de verstrooiing, dat dat een van de kenmerken is van het laatste der dagen. Dat de Joden terug zullen keren naar het land dat God beloofd heeft aan hun voorouders. Dat ze dat weer in bezit zullen nemen en dat ze daar in vrede zullen leven. Dit geloven mensen, Joodse mensen, met heel hun hart. En sinds 7 oktober meer en dieper dan ooit. Dit is de plek waar we thuis horen. En we gaan nooit meer ergens anders heen. Zeker ook het toenemend antisemitisme in de wereld heeft daar een hele grote rol in. Dat mensen zich niet meer veilig voelen in Frankrijk. Dat ik van de week hoorde iemand in Amsterdam die al weken zijn huis niet uitgegaan was. Omdat hij gewoon zijn huis niet uit durfde. Mensen weten, er is één plek op deze wereld. En dat is Israël, waar wij ons thuis voelen. En ook in andere smaken. Je hebt ook seculier zionisme. Mensen die, Joodse mensen die volledig seculier zijn, maar wel de zionistische gedachten aanhangen en zeggen, dit is ons land en hier horen we thuis en hier moeten we goed en bloed voor geven. En dan vraag je af, ja, wat is dan die andere kracht? Wat is dan die andere stroom? En dat is best schokkend. Dat is islamitische apocalyptiek. Het islamitisch wereldbeeld over hoe de wereld in de eindtijd eruit zal zien. En dat is misschien een gevoelig onderwerp om aan te raken. Maar ik heb gesproken met mensen in het Midden-Oosten, met Arabieren, met moslims. Van hoe denken jullie daar dan over? Wat is jullie verwachting van de toekomst? En hun verwachting van de toekomst is niet een diplomatieke oplossing. Is niet een vrede dat door westerse leiders bewerkt wordt. Maar is het eindtijdsbeeld dat in de islam tot uitdrukking komt? Hoe ziet het eruit dat deze hele wereld islamitisch wordt? Eén umma, één kalifaat. Een van de grondgedachten binnen de islam is dat islamitisch grondgebied, dat mag niet opgegeven worden. Als het eenmaal islamitisch is, moet het islamitisch blijven. Dat is waarom een twee-staten-oplossing, het spijt me om te zeggen, en dat komt er toch ook onder christenen veel tegen, of ja, is dat toch niet een soort van oplossing? Het is niet zozeer niet een oplossing omdat de Joden het niet willen. Die hebben het 5 keer aangereikt. Het is omdat het niet past in het islamitisch model. Jeruzalem kan niet opgegeven worden. Geen één vierkante meter van wat ooit het grote Ottomaanse Rijk was, mag opgegeven worden. Dat is waarom Erdogan van Turkije er zo op pusht. Het moet islamitisch blijven. En dat zijn er twee gedachten die tegenover elkaar staan. En dat vind ik zo pijnlijk als je dan terugkomt in Nederland. Dan zie je mensen die helemaal niks met islam van doen hebben en zelfs willen hebben. Die toch daarvoor kiezen. Zonder het bewust te zijn. Zonder zich te realiseren waar ze zich voor inspannen. Dus dat is een, ja, daar heeft dat even wat mee te maken. En dat komt nu zo op scherp te staan. Aan de ene kant heb je de moslimgedachte. Zal het nu gebeuren? Zullen we nu die fatale klap kunnen uitdelen, waardoor Israël omvalt en waar eigenlijk die verovering van de wereld zal plaatsvinden? En aan de andere kant, die Joodse gedachte. Zal nu de tijd zijn dat we het land erfelijk mogen bezitten. Ja, het alternatief, het is vechten voor het bestaan. Dat geldt ook voor de Arabieren, dat geldt ook voor de Palestijnen. Zij vechten ook voor hun bestaan. Dat is waarom deze strijd zo hard tegen hard gaat. Als Gaza wordt leeggemaakt, het is iets wat ik geloof dat dat zal gebeuren. Leeggemaakt bedoel ik niet vermoord. Genocide is echt grote onzin. Maar deportatie is wel iets wat nu op de planning staat. Die mensen, ik heb getuigenissen gehoord vanuit Gaza van mensen die zeggen, wij gaan nooit, maar dan ook nooit hier weg. Wij blijven. En dan zie je die crisisstrijd om het bestaan. Dat is wat er op dit moment gebeurt. Anderzijds Joodse families, bij ons in de straat. Waar is je man? Hij is opgeroepen. Oh, waar zit hij dan? Hij zit midden in Gaza. Wat? Midden in Gaza? Je hebt 6 kinderen, 6 jonge kinderen. En hij moet in Gaza? Ja, hij zit in Gaza. Dat is in mijn straat. Een andere vader van 3 kinderen. Ook opgeroepen. Ook al bijna 2 jaar actief. Niet om mensen dat willen, maar ze hebben geen keus. Als je dan vraagt van waarom doe je dit? Dan is het antwoord, ik doe het voor de toekomst. Voor de toekomst van mijn gezin, voor de toekomst van mijn kinderen. Eén van beiden zal het onderspit moeten delven. Dat is de situatie. En ieder die gelooft dat er nog een oplossing is van verzoening en van vrede, die snapt niet wat er gaande is in het Midden-Oosten. Dat meen ik echt, dat is niet een goedkoop antwoord. 30 jaar lang en nog langer heeft men geprobeerd die vrede te brengen. En 7 oktober was het resultaat. Lieve mensen, in Israël zijn we het geloof kwijt dat er een politieke, diplomatieke oplossing bedacht kan worden voor dit probleem. Decennia lang is er geluisterd naar de VN, er zijn allerlei dingen gedaan en het is mislukt. En er is niemand in de wereld die zijn hand in de boezem steekt en zegt, moet u luisteren, de Oslo-akkoorden, het is mislukt. De vinger wijst naar Israël. En dan wordt gezegd, jullie hebben het gedaan. Ook al was Israël op 7 oktober, wij lagen in bed. 'S morgens om 7:00. Opeens beginnen die sirenes te loeien, we wisten niet eens, ze waren daar 6 weken. Je moet in alles wennen, alle geluiden, wat is er gaande? En we lagen 10, 15 seconden en op een gegeven moment springt mijn vrouw overeind en zegt, Ernst, dit is het raketalarm. Ik zat nog van, is het de eerste maandag van de maand? Is het 12? Nee, het is geen 12 uur, zal het een proef zijn? Het is ernst, er komen raketten. En we hebben onze kinderen bij elkaar gegrepen en we zijn naar beneden in ons eigen huis, mogen we een bomshelter, een schuilkelder hebben, daar zijn we ingekropen. En die ochtend begon langzamerhand het binnen te sijpelen wat er gaande was. Op een gegeven moment stonden er onze orthodoxe buren. Het was een Shabbat. Het was Simchat Torah. Dat is de dag waarop de Torah-lezing weer helemaal vanaf het begin gelezen gaan worden. Die stonden aan onze deur te kloppen. Buurman, wat is er gaande? En wij hebben het hun verteld. Ik ben met hun meegegaan, ik heb hun radio aangezet. Ze mochten de radio op Shabbat, mag je radio niet aanzetten. Ik heb zijn telefoon moeten inloggen. Hij vertelde zo al zijn pincodes die ik in moest toetsen. En toen heb ik zijn bluetooth aangezet en ik heb zijn radio aangezet, zodat ze konden luisteren wat er gebeurde. Israël was in rust. De Joden waren met alles bezig, behalve het conflict. En toen was dat 7 oktober. Vechten om het bestaan. Hoop, heb ik opgeschreven, dat is de kern wat nodig is. Voor elke groep. En de vraag is dan, ook in ons werk, als we dadelijk wil ik dat vertellen. Hoe breng je hoop? Wat voor hoop is er in deze wereld? Wat is uw hoop? Wat is onze hoop? Ik heb zoveel mensen meegemaakt die staken hun handen in de lucht en die zeiden, ik hoop dat het goed komt. Wat is dan ons antwoord? Wat geloven we? Wat weten we? Toen die vrouwen dat zeiden, we hopen dat het goed komt, dacht ik, nee, we hopen niks. We weten dat het goed komt. Oh, hoe dan? Ik heb het woord open gedaan. Vanuit de profeten laten zien. Dit is de toekomst van Israël door God beloofd. Dat geeft werkelijke hoop. Ook aan Palestijnen. Ook voor hen is het woord de enige poort naar hoop. Het is iets wat me opgevallen is in deze 2 jaar. Ik hoor mensen die zeggen van ja, maar Ernst, er is toch ook het humanitair recht. En er is toch ook internationaal recht. En er zijn toch regels waar je aan moet houden. Er zijn toch diplomatieke wegen om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Maar het antwoord, er is 1 bron. Dit is gemeente De Bron. De bron wijst op dit. Eerst voor de Jood. En ook voor de Arabier. En ook voor de Nederlander en ook voor de Urker. Het woord is volkomen eerlijk. Ik heb het u net voorgelezen. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt. Ja, maar dat gaat te ver. Dat is zo negatief. Dat is antisemitisme in het Nieuwe Testament. Nee, het is het niet. Het is de werkelijkheid. Het woord dat onze spiegel voorhoudt. Zegen en vloek. Een bloeiende tijd. Ook tijden van verwoesting. Ik geloof dat de profeet Jesaja op een gegeven moment schrijft. Dat Israël dubbele slagen ontvangen heeft. Voor haar zonde. En dan komt de weg open voor het heil. Ook de wereld, de volheid van de heidenen zal ingaan, zegt het woord. Dat geldt ook voor de Arabieren, zijn ook heidenen. De volheid die ingaat. Israël die als een ijzeren vuist zal zijn voor de volken rondom. Ja, dat is Oude Testament, dat is negatief. Dat is hoe mensen vroeger doordachten. Als ik 1 ding geleerd heb in deze 2 jaar, is dat het woord even actueel is als in de tijd van de Bijbel. Dat precies wat daar staat, dat gebeurt, dat je dat tastbaar kunt zien. Misschien zo dadelijk wat verhalen daarover. De onmogelijke keuze voor seculiere Joden heb ik opgeschreven. Even een slokje water. Weet u, als het leven voortkabbelt, dan denkt de mens niet na. Dat geldt ook voor u, dat geldt ook voor mij. Als alles goed gaat, soepel gaat, dan denken we niet na. Maar als je in crisis komt, dan sta je stil. Dan begint het in te zinken, de betekenis en het gewicht van het leven. Dat is ook in Israël zo. Moeders die hun kinderen in het leger hebben. Die 's morgens als ze wakker worden niet weten 's avonds of hun kind nog leeft. Die wel in het nieuws iedere dag zien. Die gesneuveld, 23 jaar. Die gesneuveld, 21 jaar. Die gesneuveld, 35 jaar. Bijna elke dag. Komt dat langs, die plaatjes. Dat grijpt een mens aan. Dat grijpt een hele maatschappij aan. In Israël, over waar je komt, foto's van gegijzelden. Bushokjes. Zelfs gisteren, ik kwam in de ambassade. Je stapt die lift uit en het eerste wat je ziet is een hele wand met de gegijzelden die nu nog in Gaza zijn. Dat leeft. Dat brengt een mens in een crisis. Dat schudt je op je grondvesten. Wat gebeurt er als je geschud wordt op je grondvesten? Zou er niet iets zijn? Voor seculiere Joden. Zou het toch niet waar zijn wat de Bijbel zegt? Zou ik niet in God moeten geloven? Waar haal ik mijn hoop vandaan? In wereldse termen is er nauwelijks hoop. Dat moet je eens op u in laten dringen. Ik heb met mensen hierover gesproken. Die zeiden, Ernst, nu staat Amerika met Trump achter ons. Maar er komt ook een tijd dat er geen Trump meer is. En hoe zal het er dan uitzien? Zullen wij nog de steun ontvangen die wij nu krijgen? Mensen kijken er met een bang hart naar. Wat gaat de toekomst brengen? Dat is niet de toekomst in de zin van 30, 40 jaar. De toekomst is binnen 5 jaar. Zal dan de hele wereld zich van ons afgekeerd hebben? Nou, dit drijft een mens naar religieuze gevoelens, religieuze gedachten. Naar iets om je aan vast te klampen buiten jezelf. En dan kijkt een seculier mens, die kijkt dan in eerste instantie naar de eigen godsdienst, naar het jodendom. Naar wat religieuze joden doen. En mensen hebben dit letterlijk tegen mij gezegd. Die zeiden ernst, dat nooit. Dat kan ik niet, dat wil ik niet eens. De ultra-religieuze die hun kinderen niet het leger insturen. Ik stuur mijn kinderen, nu moet ik gaan geloven wat zij geloven terwijl ze hun eigen kinderen weghouden uit het leger. Dat is aangrijpend. Ik heb de woede en de agressie gezien bij mensen die zeggen, mijn kinderen lijden elke dag in het leger, komen getraumatiseerd thuis. En zij sturen hun kinderen zo naar school. En die hoeven niet te dienen. Dus in hun hoofd is er kortsluiting. Kortsluiting. Ik wil in God geloven, maar de manier hoe het mij voorgedaan wordt, dat nooit. Hoe dan wel? Dan geef ik steeds als antwoord. Weer hetzelfde, naar de bron. Je kunt zelf lezen, waarom zult u niet de moeite doen om zelf te lezen? Vergeet het Talmud, vergeet al die dingen, maar neem het woord. Het door God gegeven woord aan jullie. Tanach en Habarita Chadasha, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Lees het gewoon eens door. Je kunt het begrijpen. Ik moest een keer wachtruimte wachten. En er zit iemand met een boek op schoot, die zit ook te wachten. Dat gebeurt. Dat is heel gewoon in Israël, dat als je wacht, dat je een boek uit je tas haalt en dat je gaat lezen. En die zat in de Mishna te lezen of iets dergelijks, een boek over de Torah. En ik stelde hem gewoon een geïnteresseerde vraag. Ik zeg, wat bent u aan het lezen? En hij keek op van zijn boek. En hij zag aan mijn klofje wel dat ik niet een religieuze Jood was. En hij keek me er dringend aan. En hij wees met zijn vinger naar me en hij zei, zonder de traditie, zonder de Talmud, kun je nog geen letter van de Torah begrijpen. En hij boog zich weer over zijn boek en las verder. Dit is de gedachte. Dit is een valse gedachte. Want als je het leest, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Is dat niet een zinnetje waar we helemaal geen snars van begrijpen? Is dat een zinnetje wat een diepe indruk op ons maakt? God die hemel en aarde schiep. De onmogelijke keuze voor seculiere Joden. Religieuzer willen zijn, maar het niet kunnen omdat je wat je ziet eigenlijk totaal verwerpelijk vindt. En met deze mensen mag ik vaak spreken en het evangelie delen. En hen vertellen wie de Joodse Messias is en wat hij gedaan heeft. En de onwil van de ultra-religieuze Joden, ik heb het net al gezegd, het niet willen dienen in het leger. Het brengt zo'n spanning in de maatschappij teweeg. Zo'n intense spanning, zo'n woede, zo'n boosheid. Dat het de maatschappij dreigt te verscheuren. Dus dit zijn zomaar een lijstje van dingen. Wat de afgelopen 2 jaar veranderd is. De Alliance Church International Cemetery denkt van, ho, dit is even een grote sprong. Hoe komen we daar terecht? Wat is dat? En waarom heeft dat een plek in de presentatie? Wel, dit is de plek waar ik bijna elke dag te vinden ben. Ik ben door kamerzending naar Jeruzalem uitgezonden. Niet wetend dat deze begraafplaats, cemetery, dat is een begraafplaats, dat deze begraafplaats zelfs bestond. Ik ben uitgezonden om mee te helpen om een theologische opleiding te herstarten. En achterin, zo dadelijk op de tafel, staat een foldertje, die kunt u meenemen. Daar staat een en ander een uitleg op. Daar heb ik aan gewerkt en daar zijn we nog steeds aan bezig. Maar terwijl wij al in Jeruzalem waren, vroeg de rector mij of ik naar deze plek zou willen gaan. En zou willen kijken of ik daar wat kan doen. Het is een begraafplaats, ongeveer 30 meter breed en 70 meter diep. En er liggen hier ongeveer 700 mensen begraven. Joden, Arabieren, christenen uit heel de wereld. Eén ding verenigt ze. En dat is dat ze in de Heer Jezus geloven. En tegelijkertijd, je vindt de mensen uit Nederland, uit Duitsland, uit Frankrijk, uit Griekenland, uit Amerika. Ga maar zo door. Deze begraafplaats werd beheerd door Meir Cohen, een Persische Jood. Komt uit een hogepriestelijk Joods geslacht. Een man die grote indruk op mij gemaakt heeft, die 18 jaar lang trouw deze begraafplaats heeft bijgehouden. Het werk daar gedaan heeft, maar sinds ongeveer 2 jaar een hersenbloeding gehad heeft en het werk niet meer kon doen. Dus dat was de reden waarom ik uitgenodigd werd, om te kijken of ik deze man kon helpen. En ik ben er naartoe gegaan en ik heb daar rondgelopen. Ik heb mezelf afgevraagd, is dit mijn roeping? Want als ik hier ja op zeg, dan betekent dat dat ik hier toch wel elke dag zal zijn. En ik heb daar rondgelopen en er was niet iets wat mij verbond aan die plek. Ik vond het een fijne plek, het is een hele rustige plek. En toen ik terugkwam bij onze directeur, zei ik van, weet je, ik vind het een prachtige plek, maar ik weet niet of de Heer mij wel hiertoe roept. 3 maanden later ging Meir met pensioen. Een beetje tegen zijn wil in, maar ze hadden geen keuze, want het ging in de communicatie met mensen, ging het gewoon niet goed vanwege de schade in zijn hersenen. En hij belde mij op de dag dat hij met pensioen zou gaan, belde hij mij op. Ze hadden een heel bijeenkomst hadden ze gemaakt. Met vrienden hadden ze uitgenodigd. Er was een maaltijd. En ze wilden er eigenlijk een soort afscheidsplechtigheid van maken. En hij belde me op rond 1 uur of 2 en zei, Ernst, ik kan niet, ik wil niet, ik ga niet. Hij was heel boos, teleurgesteld. Waarom kunnen ze dit van me afnemen? En niemand gaat dit van me afnemen. Ik heb dit 18 jaar gedaan en ik zeg, Meir, ik kom wel even naar je toe, want dit kan ik niet over de telefoon doen. Ik kom wel even om je wat te kalmeren. Dus ik had mezelf voorgenomen, ik ga proberen Meir te kalmeren en ik ga hem proberen mee te nemen naar de plechtigheid, zodat de vrienden niet voor niks gekomen zijn. Dus ik ben naar hem toegegaan, ik heb 1 uur lang met hem gesproken, met hem gebeden en aan het eind zei hij Ernst, oké, ik ga mee. En ik zal met pensioen gaan. En ik dacht bij mezelf, gelukkig. Het is gelukt. Pak van mijn hart. Ik kan zo meteen mijn IE meenemen. En dan gaan we samen naar de plechtigheid. En ik zei, we hadden nog wat tijd over. Ik zei, mijn IE, we lopen anders wel even een heel rondje. Ik zet dadelijk een filmpje van. Dan kunt u zien hoe dat eruit ziet. En dan kun je toch een soort afscheid nemen. Ik zei, je mag nog elke dag komen. Maar dan kunnen we toch even een soort afscheid nemen. Dus ik stond buiten op hem te wachten. En terwijl ik buiten stond, toen, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik zag haast in een visioen dat de Heer de last van die plek van zijn schouders afnam en het op mijn schouders legde. En ik voelde, ik heb helemaal verbouwereerd gestaan. Ik wat is dit? Ik zeg, Heer, roept u mij? En helemaal aan het eind van het pad staat de Heer Jezus afgebeeld. Het is een muurschildering van alle Bijbelse verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Dat zult u zo dadelijk ook zien. Maar er staat een afbeelding van de Heer Jezus uit Openbaringen. En er was zo'n krachtige stem in mijn hart die zei, Ernst, hiervoor heb ik je naar Jeruzalem geroepen. En ik stond helemaal verbouwereerd en Meir kwam bij me en ik zeg, Meir, er is iets gebeurd. Ik weet niet wat, maar ik geloof dat God mij roept. En we hebben samen gehuild en dat is eigenlijk het moment dat Meir het kon loslaten. En dat deze plaats op mijn hart gebonden is. Even het filmpje opzoeken. Dus dit is de ingang van de begraafplaats, de Alliance Church International Cemetery. Een poort recht aan een drukke winkelstraat. Dus er lopen heel vaak mensen voorbij en die zien die poort zo openstaan. En die ja, zien dit wat u nu ziet. Vaak hebben ze in eerste instantie niet door dat het een begraafplaats is. Dan denken ze, een prachtige tuin. En Joodse mensen zijn vaak nieuwsgierig en ook wel, ja, ze hebben best wel, ze hebben niet al die voorbehoudens die wij hebben. Dus die lopen gewoon naar binnen en dan zien ze dit. Dan zien ze een muurschildering en al vrij gauw hebben ze door, dit is een begraafplaats. Als ze naar die muurschildering kijken, dan snappen ze al heel snel, oh, dit zijn de verhalen uit de Bijbel. Joodse kinderen, of ze nu seculier of religieus zijn, die leren alle Bijbelse verhalen, leren ze op school. Dus mensen die komen naar binnen, zien deze muur, herkennen heel veel dingen en vaak laat ik ze een beetje hun gang gaan. Laat ik ze eerst wat rondlopen en daarna mag ik probeer ik een gesprek met ze aan te knopen. Allemaal grafstenen. Mensen gaan soms ook vaak ook vragen stellen van, oh, wie zijn dit? En waarom zijn deze mensen hier begraven? En ze zien graven met Engelse, Latijnse tekens. Dit is het graf van Derk Prins bijvoorbeeld. Misschien dat sommigen onder u wat zegt. Derk Prins was een hele belangrijke Bijbelleraar uit de afgelopen eeuw. Bekend over de hele wereld. En er zijn ook veel mensen die op de begraafplaats komen om zijn graf te zien. Abraham en Sarah. Je hebt ook gezinnen met kindertjes die binnenkomen. En dan zie je de ouders van. En dan proberen ze te raden van wat er te zien is. Hier zit hier een graf met Hebreeuwse letters erop. Van Joodse mensen die hier begraven zijn. En dan heb je mensen die zeggen, waarom zijn hier dan Joodse mensen begraven? En dan zeg je, omdat ze Messiaans zijn. Omdat ze in Jezus geloven. En ja, dat geeft allemaal ruimte voor gesprek. Waarom geloven die mensen dan in Jezus? Of soms zeggen we, nou, dat is toch dom. Je bent toch Joods of je bent Christen, maar niet allebei tegelijk. En dan leg ik uit, nou, de heer Jezus was Joods. Hij is één van jullie, hij is jullie Messias. Dit is het graf van Lance Lambert. Dat is inmiddels helemaal gerestaureerd. Maar dat is ook ja, onderdeel van mijn taak om ook het onderhoud van de graven te doen als het als er schade is. Lance Lambert was ook een bekend iemand die veel onderwijs gegeven heeft over de Bijbel en Israël. Er is een boekje wat je bij Christenen voor Israël vaak ziet. Het heet Israël is uniek. Dat is geschreven door Lance Lambert. En dan hier komen we langzamerhand bij het donkere gedeelte. En dat is waar het Nieuwe Testament begint. En dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. Als we Joodse bezoekers hebben. Of ze zien, dat gaat over Jezus. En ze draaien zich om en ze lopen weg. Dat gebeurt echt. Ik heb mensen meegemaakt die rennend weggingen. Maar je hebt ook mensen, dan vraag ik je, zeg van vanaf hier begint het Nieuwe Testament. Is dat iets wat u wilt zien? Vindt u dat fijn om te horen of niet? En de meeste, kan ik wel zeggen, die zeggen van, ja, daar wil ik eigenlijk best wel wat van weten. Sommigen weten helemaal niks. Sommigen hebben wel eens het Nieuwe Testament gelezen. En ja, dan loop ik al pratend met de mensen langs de graven en langs de muurschildering. Hier het graf van een Arabier, dat doet ook vaak, dat doet heel veel met mensen. Ik heb wel eens mensen gehad die echt in tranen stonden en zeiden van hier, op een begraafplaats, hier kunnen Jood en Arabier in vrede naast elkaar. En waarom kan dat niet gewoon op straat? Waarom kan niet gewoon in de maatschappij? Dat raakt soms mensen heel diep. En dit is eigenlijk een punt waar ik even wil pauzeren. Dit is het meest indrukwekkende gedeelte van de muurschildering. Toen Patricia Solveson, de schilder, dit gedeelte schilderde, toen er is er heel lang over nagedacht en heel lang over gebeden. Dit is het gedeelte namelijk van de kruisiging. En voor veel Joden is de kruisiging iets heel erg aanstootgevend. En de reden is omdat in naam van het kruis zoveel pogroms, zoveel moordpartijen op Joden geweest zijn. En dat is best wel eens moeilijk. Dat wordt soms zomaar tegen mij gezegd van, heel ernst, christenen zijn moordenaars. De nazi's waren christenen, die waren allemaal Lutheraans. En zij hebben ons vermoord. En wat kun je dan zeggen? En dan laat ik ze dit zien. Vaak wordt gezegd, de Joden hebben Jezus vermoord aan het kruis. Dat is de Joden vaak verwezen. Terwijl uiteindelijk de Romeinen de spijkers door zijn handen hebben gedaan. En hem hebben gekruisigd. Toen Patricia dit schilderde, toen heeft zij op Golgotha het brandofferaltaar geschilderd. In plaats van de drie kruisen, het altaar. In plaats van de Heer Jezus te schilderen, heeft ze het lam geschilderd. Het lam dat in Johannes 1 vers 29, en waarvan gezegd wordt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, wegneemt. Het lam, dat kun je moeilijk zien, maar draagt de doornenkroon. En het lam wordt begeleid door een orthodoxe Jood, een Farizeeër en een Romeinse soldaat. En samen brachten ze het lam naar het altaar. Nu moet u weten dat in het Jodendom is de offerdienst geen afbeelding van de Messias. Ik had een groep vrouwen die zeiden, het heeft nog nooit een rabbi tegen ons verteld, dat de offers symbool staan voor de Messias. Dat is toch precies de kern van het evangelie waar het om gaat. Dat hij in Jesaja 53, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij daar zaad zien, dan zal hij de vrucht daarvan zien. Ik heb zo vaak mensen meegemaakt die hier op dit punt echt tot tranen geroerd waren. En dan moet u weten dat Patricia, toen zij dit schilderde, nog voordat zij wist wat ze hier moest schilderen, heeft zij een droom gehad waarin ze een enorme groep mensen zag in deze hoek, waar de schellen van de ogen vielen toen ze daar de schildering bekeken. Toen wist ze nog helemaal niet wat ze precies moest schilderen. En ik kan zeggen uit ervaring, ik heb het gezien, dat bij mensen het kwartje viel. Dat Jezus niet alleen de koning is die op Davids troon zal gaan zitten. Maar dat hij het lam is. Dat zichzelf gegeven heeft tot verzoening van de zonde. Hier, dat is een beetje moeilijk te zien. De gouden ark vanuit de tabernakel. Met de twee engelen erop. En hier het bloed van Yom Kippur, van de grote verzoendag. Wat over het deksel stroomt. En dat is de plek waar ze ook het kruis geschilderd heeft. Een heel klein kruisje. Ze zegt, ik heb er heel lang over nagedacht en mee geworsteld. Mag ik het kruis schilderen? Moet ik het kruis schilderen? En ze zegt, dit is de plek waar ik het kruis geschilderd heb. Om te laten zien dat de verzoening enkel door het bloed van Jezus is. Ik had een vrouw, een religieuze vrouw. En we kregen een gesprek over vergeving. En ik heb toen een stuk van mijn levensverhaal verteld. Hoe ik vergeving van zonde heb mogen ontvangen toen ik 15 was. En ze luisterde zo aandachtig. En aan het eind zei ze, en het was voor mij zo'n schok om dat uit haar mond te horen. Toen zei ze, Ernst, deze vergeving werkt alleen door Jezus. Ze voelde dat de diepte en de volheid van de vergeving die ik heb mogen ervaren, dat had ze nog nooit gehoord. In het Jodendom is het. Het wordt Grote Verzoendag, binnenkort weer. Dan doe je alle gebeden. Ik ben de afgelopen jaar met Grote Verzoendag in een synagoge geweest. 3,5 uur lang de gebeden. Alles wat we gezondigd hebben, met onze handen, met onze ogen, met onze oren, bewust, onbewust, alles wat je maar kan bedenken wat je aan zonde gedaan zou kunnen hebben, passeert in die 3,5 uur de revue. En ik was uitgenodigd door een jongen om erbij te zijn. En het heeft mij heel diep geraakt. En aan het eind kwamen al die mensen uit de synagoge kwamen naar me toe. En ze waren wel nieuwsgierig van die vreemdeling weer. Wat zal die ervan vinden? Dus ze kwamen om mij heen staan. En ik zat op een stoel. En opeens stonden er een stuk of 10 lange baarden met zwarte hoeden om me heen. En ze vroegen, wat vond u ervan? Ik ben diep onder de indruk en ik ben diep geroerd van wat we zojuist met elkaar gedaan hebben. En toen keek ik de kring rond en toen zei ik, wie van jullie heeft vergeving ontvangen? Ontvangen. En ik keek ze de een naar de ander aan. Ik zeg, we hebben 3,5 uur gebeden. Ik zeg, maar vergeving is een ervaring, dat gebeurt aan je. Ik zeg, wie van ons heeft vergeving ontvangen? Op een gegeven moment was er echt een seconde stilte. Was er een oudere man en die zei, moet u luisteren. Wij doen de gebeden En wij geloven dat op Yom Kippur onze zonden vergeven zijn. Ik zeg, dat geloof ik van harte. Ik zeg maar, dat de zonden vergeven zijn is niet een optelsom. Het is niet wij bidden, het is Yom Kippur en dus is de zonde vergeven. Ik zeg, als God je vergeeft, dan ervaar je dat. En die mensen gingen de een naar de ander gingen ze weg. En de jonge man die mij uitgenodigd had bij de klaagmuur, die bleef staan. Hij keek me aan en hij stelde die onbetaalbare vraag. Hij zei, Ernst, hoe ontvang ik vergeving? Ik vond dat zo'n mooie vraag. Ik vond dat echt, dat raakt me zo diep. Iemand die zo intens betrokken is bij alle religieuze handelingen. Ongeveer van mijn leeftijd. En die met deze vraag eigenlijk zegt, ik weet niet wat je bedoelt. Ik weet niet wat vergeving is. Hoe kan ik dat krijgen? Ik zat nog steeds op mijn stoel en er was een lange jongen. Ik keek hem zo schuin omhoog aan. Ik zeg, door niks te doen. Hij zegt, niks doen? Ik zeg, ja. Ik zeg, want vergeving is een keuze van God. Om jou te vergeven. Ik zeg, dat is wat genade is. Genade kun je alleen met lege handen ontvangen. Daar kun je niks voor doen. Ik zeg, dat is in het intermenselijke ook. Als ik tegen een van u iets heel, echt heel, heel grievends doe. Iets wat u zo boos maakt, dat u denkt van nou, hoe is het mogelijk dat de jongen dit heeft kunnen doen? En ik kom u jaren later tegen en ik kijk u aan en ik zeg, weet u nog dat ik dat en dat toen tegen u gezegd heb? En u zegt, natuurlijk weet ik dat. En dan zeg ik van, weet je, ik heb erover gedacht, ik heb er zo'n spijt van. Wil je me vergeven? Dan is niet mijn vraag om vergeving die eigenlijk u verplicht stelt om te vergeven. Nee, dan denkt u bij uzelf na. Dan kijkt u me aan en dan zijn er twee opties. Of u zegt, ik vergeef. Of u zegt, ik vergeef niet. En als u besluit om te vergeven, vergeeft u omdat u het wilt vergeven. Dat is een totaal vrije keuze. U wilt vergeven en zo is het ook met God. Dat is wat genade betekent. Genade, het is vrij, het is kosteloos. Je kunt er niet eens voor betalen. Dat zei ik tegen de jongen. Ik zei, je hoeft er niks voor te doen. Je mag er niet eens wat voor doen. Je mag het enkel ontvangen. Want anders is genade geen genade meer. Dus dat allemaal naar aanleiding van dit. Ook een boodschap voor ons vanavond. Of wij vergeving mogen kennen. Ik moet even kijken hoe laat het is. Weer verder. Dus hierna komt de opstandingsdag. Hij gaat nog even terug naar het meer van Galilea. Eigenlijk bij elk verhaal is er wel iets uit te leggen. En zo vaak kom ik mensen tegen die vertellen dan iets van hun leven. Dat gebeurt op een begraafplaats op een of andere manier. Dat ik begin met mensen te praten en binnen 2 minuten beginnen mensen opeens hun hele hart uit te storten. En dat mag ook. En er is altijd wel een plek waar ik ze naartoe mee kan nemen. Om ja, iets te vertellen over het woord. Dit is de Heer Jezus uit Openbaringen, tussen de 7 kandelaren. Ik heb mensen ervoor zien staan die er minutenlang, Joodse mensen, die er minutenlang voor staan en het op zich, tot zich in laten dringen. Ja, hij is de koning der koningen, de Heere der heren. En men beseft het niet. Dat is zo verdrietig. En toch komt er een dag dat het anders zal worden. En dan de weg weer terug. Hier ga ik hem stoppen. Moet hier wel verder gaan. Dus ja, zo ziet het eruit. Ik ben vaak samen met Meir. Elke dag komt hij. Geeft hij de katten. We hebben 2 katten. 1 bijna helemaal zwart. Die is katholiek. En eentje met een grote witte bef, die is protestant. Zo zeggen we dat altijd. Ja, dat is, ook daar connecten we mensen met. Ik heb mensen die komen op de begraafplaats speciaal voor de katten. Maar ondertussen heb je daar wel steeds een gesprek mee. En dit zijn twee bezoekers uit Nieuw-Zeeland, als ik me goed herinner. Komen gewoon naar binnen gelopen, lopen door de winkelstraat. En staan dan voor die poort en besluiten om naar binnen te komen. En vaak ook op wonderlijke wijze. Ik ga even naar de tijd kijken. Ja, we moeten bijna gaan afronden met de presentatie. Er was een man die kwam naar binnen gelopen, helemaal aan het, hier aan het begin. Dus hij liep hier, liep hij het paadje binnen, hij stond hier ook. En hij stond zo'n beetje om zich heen te kijken. En ik loop naar hem toe en ik zeg, kan ik wat voor u doen? Nou, hij zegt niet eens shalom, maar hij zegt, ik heb geen idee wat ik hier kom doen. Ik zeg, oh. Ik zeg, waarom bent u dan naar binnen gekomen? Nou, zegt hij, ik zat in de bus die hier voor, over de straat hier langs rijdt. Hij zegt, ik zag die poort openstaan en er kwam zoveel licht, liefde en vrede door die poort naar buiten. Hij zegt, ik moest uit de bus en ik moest kijken wat het is. Ik zeg, ik begrijp het al. Ik zeg, weet u, elke ochtend als ik hier kom, dan bid ik de Heer en dan zeg ik, Heer, brengt u die mensen die u wilt hebben. Ik zeg, en kennelijk bent u er één van. Ik heb een uur lang met hem gepraat, met hem gebeden. Ik heb hem daarna nooit meer gezien, zover ik weet. Maar dat gebeurt. Er zijn zoveel mensen die naar binnen komen en die zeggen, ik voel hier vrede, wat is dat? Ik zeg, nou moet u luisteren, hier liggen heel veel mensen begraven die in Jezus geloven. Die hun leven in Israël gediend hebben, zich ingezet hebben voor Israël, voor het volk van God. En die nu hier begraven liggen. En dan zegt Openbaringen, zalig zijn zij die in de Here sterven. En dan verderop, want hun werken volgen met hen. Of het Grieks zegt eigenlijk, hun werken blijven hun volgen. Dus dat is, zo komen vaak mensen binnen. Ook hebben we begrafenissen die ik mag leiden. Dit was de begrafenis van Nina. Nina was een vrouw van 57. Het syndroom van Down. We hebben hier veel mensen begraven liggen die toch wel indrukwekkende daden voor Israël gedaan hebben. En deze vrouw kon niet eens praten. Ze is haar leven lang verzorgd door haar moeder. Toen haar moeder 7 jaar voordat ze zelf overleed stierf, was er niemand bij haar. En toen de politie haar vond, had ze al zeker 3-4 dagen naast haar overleden moeder gezeten. En toen de verzorgster van haar vertelde van, ik vroeg natuurlijk van, waarom wil u een christelijke begrafenis? En toen zei ze, dat is de wens van haar zus uit Engeland. En toen vertelde ze me dit verhaal, dat toen de politie haar vond bij haar moeder, zat ze naast haar moeder met haar bijbeltje tegen haar hart gedrukt. Toen voelde ik mensen dat deze vrouw, die geen stem had om te spreken, die in onze ogen niets in haar leven had kunnen bereiken, dat deze vrouw meer begreep van God en van de troost die we vinden in het woord van God als deze vrouw. Dus ik heb toen onze director opgebeld, ik heb het verhaal verteld en ik heb hem gezegd, ik zeg, weet je, God beschaamt de wijsheid van de wereld. En God verhoogt wat in onze ogen niets is. Laten we deze vrouw ook begraven. Op onze begraafplaats, waar we toch wel zuinig zijn met onze plekken. Dat is gebeurd. Begrafenis gebeurt vaak zonder kist. Gewoon gewikkeld in een witte doek, een touw erom. Op deze begrafenis waren bijna alleen maar Joodse mensen. Dit was de enigste christelijke zuster uit Friends Hospital. Maar de diëtiste, Johanna mijn vrouw, maar ook de Joodse dokter, de Joodse verpleegkundige, de Joodse verzorgsters. Er waren ongeveer 20, 25 Joodse mensen. En ik heb gezegd, mensen, het is een christelijke begrafenis, want Nina geloofde in Jezus. En we hebben het Nieuwe Testament open gedaan. En ik geloof dat de meesten in deze groep nog nooit iets uit het Nieuwe Testament hadden gehoord. En ik heb 1 Korinthe gelezen over wat Paulus schrijft, over hetgeen dat God beschaamt. Wat iets meent te zijn, dat God hetgeen niets is, heeft uitverkoren. Dus ja, dat is mijn werk. Onderwijl gaat het leven door. Als gezin gaan we er best wel eens op uit. Dat kan gelukkig ook na 7 oktober nog steeds. Het is niet dat de hele dag raketten vliegen. Natuurlijk zitten we af en toe in een bomshelter. We hebben daar een stapelbed staan. Zeker als er 's nachts veel raketten komen, dan slapen 4 van onze 5 kinderen, de jongste, die slapen in het stapelbed. Onze kinderen gaan gewoon op de fiets naar school. En met Purim was er ook gewoon een springkussen. Dus even om te laten zien dat het leven doorgaat. En tegelijkertijd op de dag van vandaag is dit de werkelijkheid. Dat het raketalarm afgaat. Als wij dit zien, dat betekent ongeveer 2 miljoen mensen die 1,5 minuut tijd hebben om op een veilige plek te komen. En de brokstukken van als een raket uit de lucht geschoten wordt, dan spat die uiteen. En die brokken die komen dan door de dampkreen heen, komen die naar beneden geregend. Als een soort vallende sterren. Dat ziet er zo, dan zie je dit, zie je gewoon door de lucht heen bewegen. God heeft zijn volk niet verstoten. Dat is zo ontzettend duidelijk. Ik kan daar tientallen verhalen vertellen waar dat uit blijkt. Er is helaas nu geen tijd meer voor. Hoop, daar hebben we het over gehad. Gods woord hebben we het over gehad. Ootmoed als basis van geestelijke dienst. Als ik met mensen spreek, dan zeg ik niet, ik ben Ernst Bogert uit Nederland en ik weet exact hoe het zit. Nee, dan mag ik mij dienstbaar opstellen. Mag ik luisteren naar waar mensen mee worstelen. En mag ik in eenvoud het woord van God open doen. Vaak heb ik helemaal het Nieuwe Testament niet nodig. Om de mensen de troost van het woord te laten zien. Om de Messias, de Joodse Messias, aan hun hart te leggen. En wat mensen vaak zo raakt, is de vrede die je meedraagt. De rust die je mag hebben. De vergeving die we in de Heer Jezus hebben. Dat raakt de mensen diepst. Niet of je exact uit kan leggen waarom Jezus de Messias is. Niet als je alle basisdingen van het christelijk geloof kunt verdedigen. Maar eenvoudige getuigenis van je leven. Dat is ook wat de Heer Jezus zei. U zult mijn getuige zijn. Als laatste, de tijd is kort. Ik geloof dat wij toch toeleven in de wereldgeschiedenis naar de volheid van de heidenen. En de volheid voor Israël die in zal gaan. Die ook weer op haar beurt de rijkdom voor de wereld zal zijn. Dat zal niet zonder oordeel gepaard gaan. We komen dichter naar het einde. Het teken van het einde is dat het evangelie verkondigd is onder alle volken. En beste mensen, we zitten daar zo dichtbij. Zeker als je naar Wycliffe toe gaat, dan zie je nog heel veel talen waar de Bijbel niet in vertaald is. Als je naar zendingsorganisaties gaat, zijn er zo nog een rij landen op te noemen waar het evangelie nog nauwelijks binnen is. Denk aan Noord-Korea, denk aan Iran, Pakistan, waar de kerk hard groeit. Er is nog werk, de velden zijn wit om te oogsten. En ik vind ook altijd zo'n zendingsavond als vanavond ook altijd wel een moment. Als je dat mag voelen in je hart, om God te dienen over landsgrenzen heen, laat die stem niet aan je voorbij gaan. Het is zo, het is het beste waar je je tijd en je leven aan kunt besteden. Om de komst van Christus, dat klinkt misschien een beetje gek, maar te bespoedigen. Want het is zijn belofte dat als het getal van de heidenen vol is, dat hij terugkomt en dat hij zich aan zijn volk zal openbaren. We gaan nu naar de pauze toe. Dan kunnen we even de benen strekken. Ik heb nu al genoeg verteld. Denk na over vragen. Dat mag over echt van alles en nog gaan, zolang het maar gerelateerd is aan Israël en aan het werk wat wij mogen doen. Voel u vrij om straks vragen te stellen. En als u zo dadelijk de hal ingaat, er is een tafel, er zijn stroopwafels te koop, er is dode zeemodder te koop. Dan denkt u van, wat moet je daarmee? Nou, dat heb ik met mijn blote handen van de bodem van de Dode Zee afgehaald. Het is zuiver en het is heel gezond voor je huid. Er zijn twee dames die daar klaar staan om dat te verkopen, mocht u daar belangstelling voor hebben. En we zijn nog op zoek naar donateurs. We leven voor 100% van donaties. En we zijn nog naastig op zoek om het laatste gat ook voor onze begroting dicht te kunnen maken. Eventueel zijn er op de tafel ook foldertjes beschikbaar van ja, hoe je dat zou kunnen doen. Of via de QR-code wordt u doorgeleid naar de website van Kamerzending. En kunt u ons steunen. Van harte aanbevolen. Ik laat het aan u. Ik vind het altijd moeilijk om zulke soort dingen naar voren te brengen. Ik weet, God zorgt voor ons. En we hebben zoveel voorbeelden van gezien. Tegelijkertijd word je ook vaak geconfronteerd met de werkelijkheid. Dat we geen 100% dekking hebben. En dat het soms niet makkelijk is. Dus van harte aanbevolen. Nu is het tijd voor de pauze. We komen weer terug om 9 uur, 5 over 9. Kwartiertje, 20 minuten max. Pauze. Dank u wel voor uw aandacht.
vraag jij maar en dan... Ik denk dat het goed is dat we rond 9:30 zo'n beetje aflopen.
Ja.
Nu doet alleen die van mij het dus. Hendrik, doen ze het ook alle twee? Of moet jij schakelen? Nou, nu mag je eerst naar dominee Bogert schakelen, goed?
Doe ik hem uit.
Goed, we zijn nu bij de vragenronde gekomen. U en jullie mogen echt alles vragen wat je maar wilt. Geen vraag is te gek. Ik vind het wel belangrijk dat het, zeker als het over het conflict gaat, dat we het op een nette manier doen zonder al te veel veroordeling erin. Maar stel gerust uw vragen. Dominee Budding loopt rond met de microfoon, zodat als u een vraag hebt, dat u even de hand opsteekt. En dan kunt u de vraag door de microfoon ook stellen. Sommige mensen hebben vragen gesteld terwijl ik al rondliep, dus ik heb wel wat dingen waar ik zo even op kan reageren, maar misschien toch even nu. Ja, hiervoor.
Is er een relatie en hoe is de relatie met de stichting Messias Beleidende Joden?
De vraag is, de stichting Messias Beleidende Joden. Kamerzending is natuurlijk een ander soortige organisatie dan Stichting Messias Blijdende Joden. Kamerzending is al 130 jaar in Jeruzalem, sinds 1890. Zo 135 jaar zelfs. Tegelijkertijd ben ik voor Stichting Messias Blijdende Joden 1 dag in de week het contactpersoon binnen Israël. Dus ik mag voor hen de veldwerker zijn. En ik bezoek dus 1 dag in de week de projecten die door Stichting Messias Blijdende Joden gesteund worden. Ik help partners om nieuwe projecten op te starten, te ontwikkelen. Ik doe de communicatie, de contacten met hen, als er dingen zijn, als er zorgen zijn, dat ze daarvoor bij mij terecht kunnen. Dus er is een hele nauwe samenwerking in die zin, vanwege mijn aanwezigheid in Jeruzalem. Ja, dus we maken op een positieve, wederzijdse manier ook gebruik van elkaar. Voor mij is het heel prettig om het netwerk van Stichting Messias Blijdende Joden toegankelijk te hebben. En voor hun is het fijn om iemand te hebben die in Israël is en die eventueel ook gewoon langs kan gaan bij een project wat gesteund wordt. Ja. Andere vragen? Een van de vragen die steeds terugkomt is, hoe veilig is het eigenlijk om naar Israël te gaan? Ik hoor vaak mensen die zeggen van we willen best naar Israël gaan, maar kan het nu wel? Is het verstandig? Onze kinderen vinden het helemaal niks dat we er naartoe willen. Hebben ze niet toch eigenlijk stiekem gelijk? Nou, mijn antwoord is eigenlijk heel kort. Als u de wens en het verlangen hebt om naar Israël te gaan, kom. Het kan. Het is veilig genoeg. Ja, er zijn regelmatig raketten. Op dit moment voornamelijk vanuit Jemen. Elke paar dagen wordt er wel weer eentje geschoten. Ik zeg wel eens, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dan houden wij een kwartiertje onze buik in. En na dat kwartiertje gaan we gewoon weer naar de winkel en dan gaan we gewoon verder met ons werk. En gaat het hele leven door. U moet je voorstellen, toen 7 oktober kwam, was dat 1 schok. Ten eerste, de eerste dagen gingen wij niet het huis uit. Maar dan op een gegeven moment, dan is je brood op, je melk is op, je eieren zijn op. En dan kijk je elkaar aan en zeg van, het wordt toch eens tijd om naar de supermarkt te gaan. Dus dan ga je schuchter over straat. Je kijkt om je heen van, is het veilig? Loopt er niemand rond met een mes? Dan ben je op een gegeven moment, ben je 3 keer al in de supermarkt gekomen. Je ziet van, er beginnen weer auto's te rijden. Er beginnen weer mensen te lopen. En na een week of 3, 4, gaat dat leven weer door. Mensen hebben hun baan en moeten gewoon werken. En de bussen rijden en... Dat voelt aan het begin heel gek, maar het leven gaat door. Ondanks dat je weet dat op 80 kilometer afstand een vreselijke oorlog gaande is in Gaza. En alle andere spanningen rondom. Waarom zeg ik dit? Ook omdat het belangrijk is dat mensen komen. Je moet je voorstellen dat er nauwelijks toeristen zijn op dit moment. En dat elke vreemdeling die mensen tegenkomen op straat, is een christen. Hebt u enig idee wat een getuigenis dat is naar het Joodse volk? Ik heb nu mensen op straat die ontmoeten mij en die zeggen van, hey, bent u van hier? Ze zeggen, nou, ik kom uit Nederland. Oh, dan bent u zeker christen. Inmiddels is dat mensen het eigenlijk automatisch vermoeden. Waarom? Omdat de enige uit de wereld die niet Joods zijn en die Israël steunen, bent u. Zijn christenen uit Nederland, uit Engeland, uit Amerika. En mensen merken dat, mensen voelen dat. Mensen, en wat beweegt jullie? Jullie christenen hebben toch duizenden Joden vermoord in de geschiedenis. Waarom staan jullie nu opeens achter Israël? Zijn christenen dan geen haters van Joden? En dus, het geeft heel veel ruimte voor gesprek en voor getuigenis. Dus ik zeg al tegen mensen, van als je wilt komen, kom juist nu, ga niet wachten totdat de grote meute, want als het hele toerisme weer op stoom komt, mensen, dan gaat het weer om dit. Nu gaat het om inhoud. Nu gaat het erom dat u kiest om te komen. Om Israël te steunen, om er voor ze te zijn, om een kaartje uit te delen. We hebben op de tafel hebben van die bemoedigingskaarten liggen. Die hopen we ook in Israël uit te delen. Uit te delen aan mensen om te bemoedigen. Er zijn christenen in Nederland die aan jullie denken, die voor jullie bidden. Dus wees niet bang. Er is, ja, kijk, natuurlijk, er kan altijd weer een escalatie met Iran komen en dat de vliegtuigen niet gaan. Dus het is geen normale situatie, dat is niet wat ik probeer duidelijk te maken. Het is een abnormale situatie waarin u wel een stem kunt geven aan de wereld die niet enkel antisemitisme blaast en haat naar de Joden. Maar een stem die eigenlijk zegt, we zijn er voor jullie. Wij geloven dat er werkelijke hoop is voor jullie. En dat er voor Israël en voor de wereld nog een toekomst ligt.
Duidelijke ontwikkeling.
Ik zet even het knop.
Denkt u niet dat de huidige ontwikkelingen op het wereldtoneel juist ervoor zullen zorgen dat Israël tot een vrede gedwongen wordt? En ook omdat aan het einde een valse vrede zal komen?
Vraag. Zo, daar is hij weer. Goede vraag van... Ja, gaan de ontwikkelingen niet leiden tot een soort afgedwongen vrede die een valse vrede is? Nou, er zijn meerdere ontwikkelingen tegelijk gaande. Er is het zichtbare, hè, dus het politieke, het militaire. Daar krijg ik vaak vragen over, van Ens, wat vind je daar nu van? Gaat Israël niet te ver, wat er nu in Gaza gebeurt? Moet er niet op de rem getrapt worden? Daarnaast is er het onzichtbare. En wat ik noem, dat is wat in de geestelijke gewesten plaatsvindt. De goede engelen van God in de strijd met de duivel en zijn demonen. Gods wil die hoe dan ook over deze wereld uitgerold wordt. En Satan die dat hoe dan ook tegen wil houden. Dat zijn dingen die niet helemaal samenvallen. Dus de vraag is, van ja, waar gaat het nu eigenlijk heen? Nou, wat wij zien is heel veel zorgelijks. Dus aan de ene kant zie je dat Israël massieve klappen uitdeelt aan de volken rondom die zich verzetten tegen Israël, die Israël weg willen hebben. We zien een enorm militair overwicht ook tegen Iran. U kunt je niet voorstellen wat een klap Israël en Iran gegeven heeft. Het wordt niet over gepraat, maar er zijn... Het niveau van operaties in Iran is van een ongekend level geweest. Maar hoe verhoudt dat zich tot Gods plan in deze wereld? Hè? Je ziet ook, dat vind ik zelf een hele zorgelijke ontwikkeling recent, dat de Arabische landen zich in een soort NAVO willen verenigen. En met ook zo'n artikel 5 bepaling geloof ik, hè, dat als één van ons aangevallen wordt, dan is dat een aanval op iedereen. En dan heeft iedereen eigenlijk het recht om daarop te reageren. Ik vind dat een levensgevaarlijke ontwikkeling. Ik denk van, hé, als je dan een kaartje ziet, dan zie je Israël en dan zie je de hele gebied eromheen. Turkije, alle moslimlanden erin, Noord-Afrika. Dus eigenlijk Israël is helemaal ingekapseld. Dus ja, waar gaat dit heen? Beste mensen, ik kan niet exact het antwoord erop geven. Er zijn een aantal dingen die mij hoop geven en die mij bemoedigen te midden van alles. Punt 1 is: het Joodse volk keert terug. Met Ezechiël 37 kun je echt zeggen dat de beenderen die verspreid waren. Ik kom Joden tegen die uit Kamtschatka komen. Helemaal het oostelijke puntje van Rusland. Ik kom Joden tegen die uit Noorwegen komen. Die uit Amerika komen. Die uit Argentinië komen. Die uit Zuid-Afrika komen. Dus die beenderen, die komen bij elkaar te liggen. Ik zie ook dat er nog, dat vind ik echt pijnlijk om te zeggen, maar dat is wat ik observeer. Maar dat er zo weinig leven in zit. Echt geestelijk, puur geestelijk leven. Echte liefde tot God. Een liefde tot de Messias. Ik zie nog zoveel liefde voor de wereld. Ik noem dat We Will Dance Again. We gaan opnieuw er een feestje van maken. Ik zie zoveel onbekeerlijkheid. Ondanks alles wat er gebeurt. Ik zie zoveel wereldgerichtheid. Zoveel welvaart. Zo ontzaglijk veel geld wat geïnvesteerd wordt in Israël. Dus dat baart mij ook wel zorg. Maar die beenderen komen ondertussen wel bij elkaar. En u kent de vervolgstappen. Dat er vlees overheen komt, dat er zenuw overheen komt, dat er een vel overheen komt. En dat God dan zijn geest zal uitstorten. Dat is in gang. Dat is iets wat wij met onze ogen kunnen zien. 200 jaar geleden zag dat er heel anders uit. De afgelopen 100 jaar is dat een proces wat op gang gekomen is. En wat wij in onze dagen eigenlijk steeds meer op stoom zien komen. Dus dat is wat ik zie. Ik noemde al de volheid van de heidenen die in zal gaan. Ik verwacht dat er ook een tijd van oordeel daarop zal volgen voor de wereld. En wat ik in Europa zie, dan denk ik volgens mij is dit voorbereiding. Niet op een machtige, vredige toekomst, maar een voorbereiding op Gods oordeel. Steeds meer politici die zich van Israël afkeren. De ontkerkelijking, de secularisatie. God heeft ons na de Tweede Wereldoorlog ontzaglijk gezegend met een welvaart die Europa nog nooit gezien en gekend heeft. En wat we doen is God vergeten. En wij zeggen wel eens, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Dat geldt niet alleen voor een individu, maar dat geldt ook voor volken en voor naties. Ik heb ook wel eens gezegd van, wij moeten niet menen dat Europa 6 miljoen Joden, 2/3 van de Joden die toen leefden, dat Europa 2/3 kon uitmoorden en vrij uit kan gaan. Lieve mensen, dit is bloed dat druipt van de handen van Europa. Dat baart mij heel veel zorgen. Eigenlijk, als u diep naar binnen kijkt bij mij, heb ik meer zorgen om de wereld dan om Israël. Het klinkt als de wereld op zijn kop, maar ik huiver. Ik huiver bij wat ik zie, wat er in Engeland, wat er in Frankrijk en ook wat er in Nederland op onze Dam gaande is. En dan denk ik van, wat is hier geestelijk in voorbereiding? Komen wij niet bij een tijd dat we een grens over zijn en dat God zegt, genoeg is genoeg? Dat ik geloof dat we naar een tijd toe gaan dat het er echt om gaat spannen. Zijn we echt voor Israël, voor het volk van God? Of zijn we tegen? En dat vinden mensen heel radicaal. Die zeggen, maar wij christenen, wij geloven in Gods liefde en Gods trouw. En ook het evangelie voor de heidenen, et cetera. Ik denk wel dat het erheen gaat. Ja. Er is nog heel veel over te zeggen, maar misschien dat er ook andere vragen of vervolgvragen hierop zijn. En soms maken vragen en antwoorden ook weer gedachtes los.
Nou, We hadden zo even in de pauze nog wel even een vraag van, dus misschien een heel van een andere orde. Maar ik was nog wel even benieuwd, hoe ben je bijvoorbeeld nou echt op die begraafplaats terechtgekomen? En de vraag was eigenlijk van, hoe zijn ze op het idee gekomen om die muurschildering te maken?
Ja, hele mooie vraag. Pak een beet 25 jaar geleden. Was deze begraafplaats een grauwe, duistere plek. Waar mensen afval over de muur slingerden. Waar mensen, en ik maak geen geintje, dit is mij echt verteld. Waar mensen dode katten over de muur slingerden. En waar eigenlijk die poort alleen maar open ging op het moment dat er daadwerkelijk iemand begraven moest worden. En dan werd er een kuil gegraven, de boel werd een beetje gefatsoeneerd. En zodra de persoon begraven was, ging de poort weer dicht en die bleef dicht. En toen kwam er een nieuwe director, een nieuwe directeur van de CME en die zei van, kunnen we daar niet wat mee? Het is een stuk bezitting van onze organisatie en ja, moeten we niet proberen om de bezittingen die we hebben. De Kamer heeft een kapel met een heel soort ministry house, een gastenverblijf met 8 kleine appartementjes voor gasten, maar ook collegezalen, andere ruimtes rondom een grote kapelruimte. En moeten we daar niet wat mee? En daar is men voor gaan bidden. Dat vind ik heel mooi in de Kamer. Van alles wat we doen, eerst op de knieën. Eerst bidden. Eerst vragen, Heren, leid onze gedachten. Als het een idee is wat uit u is, help ons daarbij. Laat het ontwikkelen. En als het niet een idee uit u is, laat het tot niets worden. En ze zijn toen aan de slag gegaan. De muur die benodigde echt restauratie, die waren allemaal brokken uit en die stond op instorten. Dus dat moest aangepakt worden. En toen kwam er, ik heb nooit helder kunnen krijgen hoe het idee ontstaan is. Ik heb het idee dat het meer in gesprekken tussen mensen, dan opeens komt dat idee. Dat groeit een soort van, waarom gaan we niet iets met die muur doen? Kunnen we daar niet de verhalen uit de Bijbel op schilderen? Zodat mensen verteld kan worden over de Bijbel. Dus ze hebben dat hele pad hebben ze toen aangelegd. Die muur is glad gemaakt. En toen is mijn vriend van de begraafplaats, die is eigenlijk de wereld rondgereisd, 2 jaar lang op zoek naar iemand die het zou kunnen doen. En er waren allerlei mensen die zeiden van, oh, dat wil ik wel doen, dat vind ik een mooie uitdaging, dat vind ik geweldig om te doen. En iedere keer was het in zijn hart, nee, nee, nee. En hij bleef me doorzoeken en doorbidden, Heren, brengt u die persoon op mijn levenspad. Toen kwam Patricia Solverson, die kwam regelmatig naar Israël. En zij is kunstenares en zij schildert vooral op muren. En ze ontmoetten elkaar en Meir zei van, mag ik jou iets laten zien? En hij nam me mee naar de begraafplaats en hij wees daar op die muur. En hij zegt, zou jij die muur willen beschilderen? Moet je voorstellen dat er iemand bij u komt en die zegt, kunt u even een muur van 120 meter lang beschilderen? En het liefst zoveel mogelijk verhalen uit de Bijbel erop. Dit is een ondoenlijke taak. En ze heeft zelf aan mij verteld, ze zegt, het moment dat hij die vraag stelde, wist ik, dit is mijn roeping, dit moet ik doen. En ze heeft ja gezegd. En ze is naar huis gegaan. En ze heeft voorbereidingen gaan treffen. Ook geld bij elkaar gebracht om het mogelijk te maken. Ze heeft 6 jaar lang, 6 maanden per jaar geschilderd. En na 6 jaar was het af. En zoals ik al zei, ik mag de vruchten ervan plukken. Het is voor mij een geschenk. Ik heb er met geen vinger aan gezeten. Ik mag nu de mensen elke dag langs die muur leiden. De verhalen vertellen. Er was een man uit Canada. En hij zegt, ik ben hier voor de laatste dag. Morgen ga ik weer naar huis. Ik denk 70 jaar. En morgen ga ik weer naar huis naar Canada. Ik zeg, oh. Ik zeg, moet u luisteren? Ik zeg, u bent Jood. Ja, zeg, u bent Jood. Ik zeg, hier is uw thuis. En hij barst in tranen uit. En hij zegt, weet je, ik weet het al mijn hele leven. Dat hier mijn thuis is. Ik zeg, ga dan naar huis in Canada. En bereid u voor om hierheen te komen. Hij zegt, dat heb ik al zo vaak gedacht. Hij zegt, ik ben 70, mijn familie, mijn gezin. Toen heb ik hem op die muur gewezen. Ik zeg, noem mij één verhaal op de muur die niet onmogelijk was. Noach, wat een onmogelijkheid. Een schip bouwen van proporties niet te geloven. Abraham, geen kind, moet ook naar een land waar hij helemaal niet weet waar het is. Mozes, David, de profeten. Ze zeggen, je hebt helemaal gelijk. Ik zeg wel. Ik zeg, ga met God en doe wat hij moet doen. En ik geloof dat hij de boodschap gehoord heeft. Echt, hij omarmde hem. Hij zegt, dit is het allermooiste moment van mijn hele vakantie hier in Israël. Ja, dat is wat die muur doet. Er zit zo'n kracht in. Omdat er kracht in het woord zit. Ja. Nog meer vragen?
Er is grote onderlinge verdeeldheid in Israël. Hoe ervaart u dat?
De verdeeldheid heeft meerdere niveaus en het is een buitengewoon pijnlijk iets om te zien. Dat aan de ene kant zie je dat die oorlog, dat het met name het Joodse deel van de bevolking enorm verenigde, maar nu en na blijft duren en blijft duren en blijft duren. Zie je allerlei, breuklijnen daarin komen. Dat is heel moeilijk en heel pijnlijk om te zien. Op een gegeven moment had ik een groep van denk ik ongeveer 50 man voor de muur voor de cemetery. En die stonden met vlaggen van Gaza, met teksten, stop genocide in Gaza, stop de genocide in Gaza. En dit waren niet Arabieren, geen Palestijnen, dit waren Joden. En die stonden daar met al deze borden en het was niet te geloven wat er gebeurde. Ik zie nog een groene Porsche. Hele dikke auto, die komt voorbij gereden. Die gaat vol in zijn remmen. Die scheurt zijn auto naar achteren. Stapt uit. Groot vuurwapen op zijn rug. En die gaat die mensen één voor af. Schreeuwend, vloekend. Zijn hemel de huid vol scheldend. Dat hoe ze het lef hebben, terwijl zijn kinderen in Gaza zitten. Om daar te vechten voor de IDF. Hoe ze het lef hebben om zich zo op de straat te vertonen. Mensen die hun raampjes overdraaien, met vuisten stonden te zwaaien, zonder te toeteren. Was zo'n agressie tegen elkaar. Nou, dan heb je de families van de gegijzelden. Dit is echt één treurniswekkend iets. Daar kun je gewoon niet inkomen dat een kind, een vader, een moeder in Gaza, pak een beetje 600 dagen in die tunnel zit. Onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Die mensen zijn radeloos. Die weten niet meer wat ze moeten doen. Die beginnen zich nu voor een gedeelte ook tegen de overheid te zetten. Van, er moet een einde aan komen. Er moet een deal komen. Het is heel pijnlijk om te zien. Nou, en dan heb je natuurlijk nog Jood tegen Arabier. Het gebeurt ook binnen dezelfde landsgrenzen. Nou, wat opmerkelijk is, ik sprak net iemand die was in Israël geweest. En die zegt van, ja, in een cafeetje dan, of een restaurantje, dan heb je gewoon Jood en Arabier is welkom. En die zitten ook gewoon met elkaar te eten. En dat gebeurt ook. In mijn straat zat op een gegeven moment een hele scherpe draai. En er zat een vrachtwagen, die stond helemaal vast. Joodse chauffeur. Maar er stonden Joden en Arabieren stonden te helpen om die vrachtwagen weer vlot te trekken. In Amsterdam, als je met een kippa rond zou lopen, zelfs al zou ik een kippa opdoen, als niet-Joods zijn, ik zou in Amsterdam rondlopen, dan zou ik denk dat ik een paar dreunen kan krijgen. Nou, in Jeruzalem gaat het vaak gewoon met elkaar. En tegelijkertijd zijn er iedere keer weer aanslagen. En pas nog weer met een bus, iemand die met vuurwapens begint te schieten. Dus die spanning is er wel. Dus ja, voor ons is het heel moeilijk. Heel moeilijk om die stress onder de bevolking, zeg maar, die tegen elkaar opgaat. En natuurlijk, we staan allemaal onder druk en stress. Maar dat je het tegen elkaar gaat uiten, dat is heel pijnlijk om te zien. Ja.
Mooi, Ernst. Je kunt nog wel een half uur, een uur, anderhalf uur doorgaan, dat weet ik zeker. En ik ben ook een soort verwonderd over de manier, dan denk ik, ja, jij met jouw gaven en talenten, hoe de Heer je dan precies ook op die plaats gebracht heeft, dan kun je soms ook, ik denk, stil zijn van verwondering wat de Heer dan doet. Hè? Ja, dan mag je ook arbeiden. Het is denk ik goed dat we ook richting een einde gaan. Is er nog een vraag dat iemand zegt, ja graag, ik wil dit toch nog gevraagd hebben, dan moeten we daar en willen we daar graag de ruimte voor geven? Ja.
Ja, het is misschien even een vraag voor Ernst. Kan je nog even in het kort vertellen wat Johanna doet? Zijn vrouw.
Oh, nu is het, ja, daar is het weer. Mooie vraag. Ja, Johanna is van oorsprong verpleegkundige. En zij mag zich vooral toeleggen op mensen die echt in nood zijn. Sociaal en soms ook medisch. En dat is net wat haar pad kruist. Onlangs heeft ze zich mogen ontfermen over een Arabische vrouw. Ja, dat doen we ook. Dat is Jood en Heiden. Eerst de Jood, maar ook de Griek, ook de Arabier. Een Joodse vrouw, een zwangere, hoogzwangere vrouw die een kind zou krijgen, maar vanaf het begin duidelijk was dat het kind afgenomen zou worden. Vanwege allerlei issues uit het verleden. En ja, daar heeft Johanna echt voor mogen zorgen, ons huis voor mogen openen. Ze is meegegaan naar het ziekenhuis ten tijde van de bevalling. En is van alles en wat misgegaan. Maar ja, Johanna kookt eten voor mensen die niet meer zelf een gezonde maaltijd kunnen koken. Dat brengen we langs, die mensen bezoeken we, eenzame mensen. Ze mag één keer per maand mag ze een oudere middag verzorgen. Met een hapje en een drankje en met elkaar een spelletje doen. En dat zijn vooral ook sociaal mensen die echt in de onderkant van de samenleving zitten. Jeruzalem is uiteindelijk een wereldstad. Het is meer dan 1 miljoen inwoners. En alles wat je in Rotterdam, Amsterdam, New York kunt vinden, vind je daar ook. Inclusief alle ellende. En op een of andere manier kruisen mensen ons pad en worden op ons pad gebracht. En daar mogen we ons voor inzetten, met name Johanna die we... Ja, het betekent daar heel veel in. Ja. Eén voorbeeld, een echtpaar. Totaal gebroken. Allebei qua gezondheid gebroken. Qua relatie gebroken. Alles wat maar kapot kan gaan tussen een echtpaar was daar kapot. En die hadden we uitgenodigd voor de Sabbatsmaaltijd. En Johanna had heerlijk gekookt. En ze hadden allebei schone kleren aan, zich helemaal gedoucht. En ze hadden de dag van hun leven. En toen ik ze thuis bracht, toen zeiden ze, we zijn al 2 jaar niet uitgenodigd op een Shabbat. En het betekende zoveel voor hen. Dus ja, Johanna mag heel veel bijzondere dingen doen. En ik ben altijd heel blij als Johanna erbij is, als er een begrafenis is. Want mensen worden soms gewoon in een lijkzak op de begraafplaats vanuit het ziekenhuis aangeleverd. En dan moet eigenlijk alles nog gedaan worden. En Johanna met haar ervaring in het ziekenhuis is een grote steun daarvoor. Ja. Ik wil een heleboel meer te zeggen, Adrie, maar ik denk dat we het hierbij laten. Ik ben nog niet weg. Er is zo dadelijk nog een... nog steeds de tafel, die is er nog, denk ik. Dus... Oh, en er is nog een collecte. Moet jij een collectezak hebben? Oh, die heb je wel, oké. Okay. Er is zo dadelijk nog een collecte, maar dat laat ik ook aan jou over.
Hartelijk dank, Ernst, ook voor de woorden. En ik denk dat we allemaal echt iets meegekregen hebben van jullie werk. En ook verwonderd zijn over de manier waarop de Heer jullie ook daar wil gebruiken. Is het nu zo dat jullie volgende week weer weg hopen te vliegen? Of is dat nog niet bekend? 23 september, ja. Dus dat is Deo voor Lente volgende week, maandag of dinsdag, uit mijn hoofd. Ja. En dan ook als door een wonder, dat heeft u vanavond allemaal niet kunnen vertellen, maar het is ook een groot wonder dat ze een visum gekregen hebben om daar weer hun plaats daar in te nemen. Dus ook daarin heeft de Heer op een wonderlijke wijze gezorgd. Ik wil je straks vragen om de avond met ons af te sluiten met gebed, als je dat wil. En daarna is het dan toch wel ook wel de gewoonte op onze Israëlavond om Lichtstad met uw palen poorten te zingen. Maar jij wilde misschien nog op psalm daarvoor opgeven. Nee? Dan zingen we Lichtstad. Maar dat doen we dan na het gebed, denk ik, is dan mooi als jij met ons afsluit. En ja, dan lijkt het me ook goed om, tuurlijk u hebt de verkooptafel gezien, maar ook de collecte van harte aan te bevelen. En wellicht ook met de QR-codes dat die er liggen. En
Misschien even nog ter overvloede, als iemand nou zegt van nou, ik heb geen portemonnee bij me, dat we die ook nog even in de gemeente-app plaatsen. En dat daar ook even de QR-code bij komt. Dus dat vraag ik aan jou wel even of die nog even een link ernaartoe. Dan kunnen we ook later nog even en ook daarin de gemeente meenemen. Dankbaar dat jij ook de Heer, door de Heer hier geplaatst bent om dit prachtige werk te mogen doen.
Laten we eindigen met gebed en ook bidden om de vrede voor Jeruzalem. Heere, dank dat u ons samenbracht. Als mensen uit de volken, mensen uit Urk, die door u gegrepen mogen zijn, Heere. Want u te kennen is het leven. Of we nu Jood zijn of heiden. Heere, dank dat u hier in Urk zoveel plaatsen hebt gemaakt waar het woord klinkt van zondag tot zondag. Dat velen uit de heidenen u mogen leren kennen als de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, met uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. Heere, wat een wonder dat wij uw rijkdom hebben mogen ontdekken. En tegelijk wat een verdriet, Heere, dat het door de verwerping van Israël is gebeurd. Heere, we bidden voor het Joodse volk. Voor het volk waarvan u zelf zegt dat u het lief hebt. Dat u ze niet zult verlaten. Dat u ze hebt lief gehad met een eeuwige liefde. Heere, we bidden voor hen. Bijzonder in deze zo pijnlijke omstandigheden. Van dreiging, van moord, van doodslag, van oorlog. Van verwerping, van smaad, van laster. We bidden voor hen, Heere. Dat ze de weg naar u mogen vinden. Collectief, massaal. Dat het volk tot leven mag komen, Heere. De weg naar uw vergeving zal leren kennen. De diepte van uw offer. De rijkwijde van uw kruis. Dat wat nu nog verworpen wordt, Heere, aangenomen wordt, aan het hart gedrukt, beweend, zoals uw woord het zegt. Heere, wij bidden voor de situatie in Israël. Voor de spanningen ook tussen groepen uit de bevolking. Ook Joden onderling die het politiek niet eens zijn. Die de weg niet meer met elkaar kunnen vinden door stress en spanning overmand. Waar steeds meer versplintering dreigt. Heren, wij weten dat u het antwoord bent. Want u bent de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot u de Vader dan door hem. Jezus, de Zoon van God. Heren, wij bidden ook voor alle andere bevolkingsgroepen. Waar zo'n spanning mee is, de Arabieren, Palestijnen en waar ze ook vandaan komen, Heren. U hebt ook een boodschap voor de volken. U hebt ook redding beloofd aan hen. Heren, wij weten niet hoe de weg zal zijn. Maar we bidden u, Heren, ontferm u over uw kinderen. Die moeten lijden onder vallende bommen. Onder zo'n grote spanning en onzekerheid die met geen pen te beschrijven is. Heren, wij bidden, spreek door dromen, visioenen onder de moslims. Wij zijn niet beter dan zij, Heren. Wij zijn heidenen, zij zijn heidenen. En ze weten de weg niet. Heren, open de ogen, open veler ogen. Zoals we ook veel getuigenissen mogen horen onder moslims, Heren, die witte man zien in hun dromen, wiens naam Yeshua luidt, Jezus. Heren, wij hunkeren naar de vrede van Jeruzalem. Wij hunkeren naar de vrede van de wereld, van de vrede in Nederland. Een werkelijke, diepe, geestelijke vrede, door het Lam van God, geslacht op Golgotha. Heere, dank dat wij samen mochten zijn. Dank voor deze avond. Zegent u in ieder van ons, Heere, in op ieders wijze om Israël te steunen. Hoe we het ook doen, Heere, zegent u ons. Ja, wie Abraham zegent, zal gezegend worden. Dat is uw belofte. Mogen we het zien, Heere, mogen we het merken. En mogen we getuigenis van afleggen naar de wereld. Dat zij ook zullen weten en zien dat Israël het licht voor de volken is. Omdat u het zo bestemd hebt. Heere, ga met ons naar huis. En zegen ook deze gemeente de Bron. Zegen dominee Budding, Heere. Die u hier gesteld hebt als uw dienaar. Wonderlijk en heerlijk om te zien, Heere. Elkaar als student ontmoet. En nu hier beide in de bediening op uw wijze naar uw roeping. Dank, Heere, dat u ons gebruikt. En gebruik hem rijk. Vervul hem, Heere, tot de rand toe met uw geest. En zegent u hem, Heere, ook vanwege zijn steun voor Israël. Dat zijn mond een rijk getuigenis mag zijn. Hier op Urk. In Jezus' naam bidden wij dit. Amen. Goed. We gaan zingen. Licht zat met die palen poorten. Dat zijn 3 coupletten. En dat mogen we staande zingen.